Prelude opus 23 nummer 4 van Sergei Rachmaninov, Boris Berezovsky. En daarna dat historisch onvergetelijke moment. De aria van prins Jeletsky, Dimitri Vorostovsky. 19 januari 1991 in de zaterdagmatinée het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Valery Gergiev. Zijn enige optreden, maar als je die 5 minuten gehoord hebt één keer, dan weet je, die man, Vorostovsky, was uniek. Het is nu 5:01.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met straks 5:00 Wouter Vossen van het Storioni Trio. Die is aangesteld als concertmeester van het residentieorkest. We gaan praten over het Storioni Festival in januari. En over een optreden volgende week in de Kleine Zaal. Maar allereerst is hier Alfred Momotenko-Lewitsky. En je zou de scènes moeten zien terwijl hij door zijn fans heen moet ploegen om hier aan tafel te komen. Maak je niet vaak mee. Heel veel mensen die hem een handje willen geven of even willen bedanken voor. Gefeliciteerd met je mooie nieuwe stuk. Dat eigenlijk in een luxueuze sandwich geplaatst werd van de Vespers van Rachmaninov.
Hartelijk dank. Wat een eer. Wat een eer. Ook persoonlijk wil ik jou danken. Want wij hebben inmiddels wel enige contact via andere programma's gehad.
Maar we kennen elkaar al lang, hè?
Ja, zeker.
Jij kwam in 1990, kwam je naar Nederland. Ik begon in 1991 bij de radio. We hebben volgens mij elkaar al ruim 20 jaar geleden
gesproken. Dat was een project voor jonge componisten. Mijn oude leermeester Willem Jets was er ook destijds.
En wij hebben dat was in het kader van de Nederlandse muziekdagen, denk ik dan, of niet?
Volgens mij was meer Orkest de Volharding was het project. Speciaal voor studenten georganiseerd destijds. En iedereen van studenten destijds heeft wel een stuk geschreven voor. En dat was heel bijzonder. Dus.
Jij kwam als een piepjonge componist naar Nederland. Deed jou naar Nederland reizen?
Ik was wel vooral uitvoerend ook muzikus. Dus ik was eigenlijk vooral gefocust op uitvoeren. En het gaat om melodisch slagwerk. Ik speelde. En later heb ik, toen ik ook nog eens wel mijn percussie en slagwerk afgestudeerd heb, toen heb ik fulltime eigenlijk meerdere jaren compositie gedaan.
Dus je kwam eigenlijk als muzikus. Slagwerker als eerder muzikus, naar Nederland dan precies. Als componist?
Ja, ik deed dit natuurlijk zelf voor eigen gebruik, muziek rearrangeren en componeren. Maar ik noem dat gewoon niet echt als vakman op dat moment.
En maar waarom Nederland?
Ik kreeg als Russisch artiest een contract vanuit Moskou. Ik was afgestudeerd aan de universiteit daar en kreeg contract als een van de muzikus om te mogen werken hier jaarlang en Russische klassieke muziek te spelen.
Tjie. Ja. Dus dat bestond nog wel in die tijd?
Ja, daar was ook heel veel interesse vanuit Nederland. En daarom kwamen dus heel veel Russische artiesten.
Was jij eerder een Russisch exportproduct of een Nederlands importproduct?
Ja, ik denk dat het eerste toch wel.
Ja?
Ja, denk het wel. Maar ik denk dat dat niet zo belangrijk is, in hoeveelheid dat die rol verdeeld is. Het belangrijke is dat ik vandaag hier wel als tweede huis voel.
Ja, maar je bent gebleven.
Ja, dat niet alleen. Er zijn meerdere mensen die blijven. Maar dat is niet altijd nog wel een bewijs dat iemand zich thuis voelt. En dat wil ik gewoon onderstrepen met zowel met gewoontes en taalgebruik en integratie in zijn muziekleven. En er is heel veel wat erbij komt te kijken.
Dus er is geen Rachmaninov in jou, waar die ook was in het Westen, hunkerde terug naar Rusland?
Natuurlijk is het daar al andere tijd. Je kunt dat niet zomaar even vergelijken. Maar daar zijn wel roots die wel nog steeds kriebelen. Dat geef ik ook eerlijk toe. Het is niet zo dat ik even wel alles weggegooid heb. Wat ik wel geleerd heb, is een balans te vinden tussen hetgene wat hier is en wat we moois hier hebben. En dat andere te combineren met mijn roots. Dat is wat ik wel geleerd heb. En ik denk dat dat wel nog het sterkste is. En niet nou vergelijk wie was. Ben ik meer Rus of meer Nederlander dus vandaag?
Jouw werk in Nederland, jouw kleurrijke stukken voor allerlei bezettingen, allerlei genres lijkt het wel. Je hebt een heel breed kleurenpalet is opgevallen. En dit werk, een compositie voor gemengd koor, Cecilia in 2013, is de directe aanleiding geweest voor Kees Vlaardingenbroek, de artistiek leider van de matinee, om jou de opdracht van vandaag te verstrekken. Laten we even luisteren.
Thank you.
Cecilia uit 2013, compositie voor gemengd koor van Alfred Momotenko, Capella Brabant, geleid door Mark Versteeg. Zit het je in je bloed, het schrijven voor koor?
Het is gewakkerd. Dus het is wel heel... Ik dacht dat ik ook wel heel graag alleen voor instrument, voor of gecombineerde bezetting of voor instrumentale bezettingen zou willen schrijven. Maar inmiddels heeft het wel heel wat wakker geschud qua koor, qua gemeenkoor of alleen maar kinderkoor. Dat boeit me heel erg, ja.
En jullie kunnen terugkijken op een heel oude traditie, minstens zo oud als de Gregoriaanse traditie in het Westen. Mm-hmm. Mag ik jou even meenemen naar een paar
zeker
heel korte voorbeelden? Znamenje, zeg ik het zo goed?
Ja, znamenje, ja.
Dat is die oude, met tekens geschreven, vocale traditie in Rusland. Die wel een klein beetje lijkt, maar ook niet helemaal, op het Gregoriaans. Dat is de bron waar jij ook uit geput hebt.
Ja, klopt.
Laten we eerst luisteren naar deze oude muziek en dan zometeen graag van jouw commentaar. Ivan de Verschrikkelijke staat erbij, Alfred. Dit is heel oud. Klopt. Bij de dood van ene Piotr, door een tsaar geschreven.
Ja, dat is raar, hè? Van, dat je dit soort muziek ineens hoort, dat het eigenlijk door zo'n verschrikkelijke tsaar, zoals dat beschreven is, dat er toch wel iets elegants, filosofisch in zit. Het is wel donker, maar dat heeft natuurlijk ook een reden. Het is wel in octaven gezongen, maar het tweede is dat het wel een stuk geschreven omdat er een belangrijke persoon vertrokken was. En een soort stichira. Stichira is een poëtisch stuk dat vaak dus in de liturgie gebruikt wordt. En er zijn verschillende stichira's en dat is een van die begraven stichira's. Vandaar.
Klopt het dat ik een echo van deze muziek de hele middag al gehoord heb? Denk ik. In Rachmaninov, maar ook bij jou.
Ja, zeker, want dat is ons uitgangspunt geweest. Ik denk dat dat wel... Dat ben ik blij mee om te horen dat het zo werkelijk is. Want natuurlijk, daar zijn meerdere sporen. Ik wil zeggen dat het vergelijkbaar met een grote boom die zich helemaal over 9 of 10 eeuwen over halve Europa heeft takken verspreid. En daar zijn ook al verschillende, wat ik ook wel in andere woord gezegd. Dat heeft ook te maken met taal waarmee men sprak. Dus die intonatie was anders. Maar ook had ook te maken met de functie van de muziek. In elk geval, dat hoor je wel uitstekend. Maar er zijn meerdere soorten die in een stuk verweven zijn.
Dit zijn mannen. Vanmiddag in jouw koorwerk hoor ik mannen en vrouwen. Ik hoor het ook bij de Vespers. In het volgende heel korte fragment hoor ik een uitvoering waar twee vrouwenstemmen bij zitten. We moeten het zo even over hebben. klinkt dan zomaar vanuit het matinécafé aanpalend aan het Concertgebouw in Amsterdam, terwijl iedereen aan de koffie en de wijn zit en Alfred Momotenko-Levitsky, componist, en ik naar oude Russische muziek luisteren. Alfred, ik ben 1 keer in Petersburg geweest, 1 keer in zo'n ochtenddienst, zo'n viering waar je inloopt en uitloopt en het gaat maar door, de lezingen en de... Alleen maar mannen. De mannen reciteren, de mannen zingen, ik hoor daar geen vrouwen. Klopt dat?
Dat klopt. En dat heeft nog te maken met bepaalde houding. Ik zou zo formuleren. Dat hoor je ook wel tegenwoordig, ook vrouwenstemmen hoor. Dus dat is waarschijnlijk toeval geweest dat alleen mannen. Maar vroeger was het inderdaad. En dat vind ik wel heel vreemd natuurlijk. Want met dat stuk is wel iets anders bewezen. Hoe nog meer eleganter die muziek kan zijn. En nog meer... betekenis met zich kan brengen. Ik wil niet zeggen dat mannen beter of minder is, maar het is gewoon weer een prachtige aanvulling aan datgene wat er was. Dus dat is versterkend.
Frederike Bernsen, met wie jij gesproken hebt voorafgaand aan het concert, zei in de pauze tegen mij in de uitzending dat ze de juiste lichtheid zo mooi vond en zo vernieuwend vond. Want wat je associeert met veel Russische muziek is inderdaad die gegronde zwaartekracht van de muziek. En daar lijk je aan te ontsnappen in jouw nieuwe stuk. Dat vond ze mooi.
Wat een eer zeker. Ja, dat heb ik zeker geprobeerd. Want dat was ook voor mij een ontdekking toen ik dus na een analyse van Rachmaninoff ontdekte dat er iets eigenlijk, wat ik nog niet wist, dat het wel eigenlijk een ergens grijs gebied was, een beetje eenvoudig te zeggen. Dus ik ging dus kijken, wat is dat precies? En toen ontdekte Znamenin, toen heb ik een heel diep onderzoek gedaan naar wat dat is. En wat er opviel inderdaad, dat is die elegantie, schoonheid, filosofie, compassie, alle mooiste kwaliteiten die je wel eigenlijk kan toeschrijven, zit er allemaal in. Met andere woorden, denk dat nodigt zich uit om daarmee echt iets te doen. Dat is toch wel heel andere zijde dat wij kennen. Dus dat heb ik uiterst geprobeerd.
Dus eigenlijk is Rachmaninoff al een soort schakel geweest?
Ja, zeker.
Elegantie noem je nou een paar
keer. Zeker, en of. Hij heeft ook bepaalde ook boodschap daarin. En dat is natuurlijk ook vanuit Pasen zit erin. Ja. Maar die heeft het ook wel heel voortreffelijk kunnen doen. Meteen verschil, hij is mee daarmee opgegroeid. Hij wist precies hoe dat werkte. Hij had die onderzoeken niet moeten doen. Want eigenlijk in die tijd bestond het wel.
Aha. Ja. Maar de Sovjet-Unie is er tussendoor gekomen. Dus jij bent er niet meer opgegroeid.
Juist.
Jij moet onderzoek doen.
We zijn eigenlijk daarmee helemaal in de... in niets gedreven. Dus daarom is dat eigenlijk voor heel, zelfs voor professionele muziek die ik nu vandaag zeg. Ik zeg, ken je Znamen niet? Die knikken nee.
Daarom maakte jouw stuk vandaag zoveel indruk, omdat wat jij nu gedaan hebt is een nieuw stuk schrijven die over de periode van de Sovjet-Unie teruggaat naar wortels.
Naar wortels. En nog,
die we met z'n allen vergeten zijn.
Exact, exact.
Alfred, dit is Tsaar Fyodor. Heilig, heilig, heilig. Waar komt dit dan vandaan, Alfred? Tsaar Fyodor, heilig, 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 met die mooie, zo idiomatische Russische mannenstemmen. Wat is dit?
Dat is eigenlijk de leermeester van Tsaar Ivan de Grozny. Dus Ivan Grozny had een meester. Eigenlijk was hij van een hele lage afkomst. En dat is natuurlijk niet niets in die tijd. Maar en dat extraheerde dus aan bepaalde documenten. Maar het meest spannende was, hij was zo zwaar begaafd dat je dus een heel hoge functie kreeg binnen het paleis van Tsaar. En hij was zowel een leermeester, hij was componist, die had eigen school en die heeft ook heel veel betekenis aan Znamen bijgedragen.
voor die oude traditie. Die oude vocale, waar jij nu ook een nieuwe bijdrage geleverd hebt. En wat je nu even tussen neus en lippen zegt, is dat mensen die in lage lagen van de bevolking zitten, moeilijk kunnen stijgen naar een hogere laag. Dat is bijna onmogelijk om door dat plafond te breken, hè, in het Rusland van
vroeger. Dat is wel uniek in die tijd. Ja. Uniek.
Oké. Genoeg oude
uitzonderlijk.
Doos.
Uitzonderlijk zelfs.
Genoeg oude doos. Dit is muziek van jou uit 2012, waar even geen zang in voorkomt. Undamned uit 2012 van Alfred Mamutenko. Door Jorge Isaac, blokfluit. Blokfluiten staat erbij en verder niks.
Ja, blokfluiten.
Maar ik hoorde wel meer dan dat, toch?
Ja, dat klopt. Dat is een heel complex manipulatie van blokfluiten. En wat ik bedoelde daarmee, dat is een elektronica die meerdere opnames van Jorge heeft. En natuurlijk zijn ze manipulaties gedaan van verschillende blokfluiten. Maar Jorge daarin gebruikt meerdere blokfluiten uit dit gezin, uit de familie van blokfluiten. Dus van sopraan, bas, tenor, allerlei. Ja.
Dus zo'n middagje concertgebouw kun je ook organiseren? Het lijkt wel een dansfeest.
D- dat is ook een ballet. Dus dat had ook een hele, hele belangrijke reden om dat juist op die manier te doen. Soms moet je daar wel inventief daarin zijn. Het liefst doe ik wel een concertgebouw met concertgebouworkest, maar...
Andere verlichting dan nu? Donkere zaal, stoelen eruit?
Ja, eventueel, maar...
Nou, ik zie het zo voor me.
Waarom niet?
Waar ben je nu mee bezig?
Ik ben nog steeds met een koorwerk bezig. Maar dat is voor. Ik wil graag nog even bewaren, maar dat is een geestelijk werk waar ik mee bezig ben. Meerdelig werk, ja.
Het klinkt alsof dat groter van opzet is dan wat je vanmiddag hebt laten horen.
Ja, want dat is volgens mij niet zo'n probleem, denk ik. Voor. Als je iets meer als Alfred Schnittke, wat hij allemaal gezegd heeft met koor, dan voelt het absoluut niets te groot. Of,
concert voor koor, dat
bijvoorbeeld. Wauw, dat is het. Ja.
Keep it up. Blijf het doen.
Yes, thanks.
Dank voor je komst. Yeah. Dank voor deze middag. Yeah. Als ik nu naar Tchaikovsky schakel, het pianotrio, het begin daarvan. Zat hij ook in die Znamenyi-traditie?
Zeker, want dat zijn ze allemaal. Die grote jongens wisten gewoon precies hoe die relaties staan. Die wisten ook namelijk ook heel goed hoe de... kerkelijke muziek en eigenlijk volksmuziek, waar daar verschil in zat. Daar zit namelijk ook heel veel overeenkomsten, maar verschillen zit er ook heel veel. En dat heeft met ritme, een bepaalde melodie te maken, met intonatie, allerlei zaken. En allebei wisten ze wel van het volks ook, maar ook van kerkelijk toe te passen. En bij ons was wel volks, in mijn tijdperiode, kon je allerlei volksboeken kopen, waar je dus melodieën kon vinden van volksmuziek, maar niets van Znamenyi dus. Dus wij zijn eigenlijk een beetje onder schuld geweest.
Ja. En maar Tchaikovsky wist het nog wel.
Tuurlijk, zeker.
Alfred Mamutenko, dankjewel.
Dit tijd.
Alfred Mamutenko. Ja. Dit zijn nog alleen maar de openingsmaten van het pianotrio in A klein opus 50 van Peter Tchaikovsky. Weet waar aan je begint als luisteraar, je bent zo'n uur verder. Maar het is wel het mooiste uurtje van je leven, Wouter Vossen.
Nou, dat vind ik ook.
Violist van het Storioni-trio, wat een machtig mooi stuk. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Met je benoeming als concertmeester van het residentieorkest.
Ja, dankjewel.
Dat wordt anders commuten nu voor jou.
Ja, het is een stukje dichterbij, dat klopt wel.
Ja, ja. Toch, hè? Want ja. Van Antwerpen naar?
Antwerpen naar Amsterdam.
Naar Amsterdam, oké. Okay.
Den Haag Amsterdam, ja. Ja. Was niet de hoofdreden trouwens, hoor.
Nee, dat snap ik. Wat betekent dat voor jou?
Nou, voor mij persoonlijk is het iets heel leuks. Want niet alleen is het residentieorkest een van de grote orkesten van Nederland. Met een enorme traditie en historie. Maar ook persoonlijk is het iets, omdat het natuurlijk het orkest was waar mijn leraar Herman Krebbers eigenlijk heel beroemd is geworden. En, dus voor mij is dat heel bijzonder om zijn opvolger eigenlijk te worden. Er zit wat tijd tussen, maar toch.
Ja, nou zeker heel bijzonder. Ik zag in het persbericht lovende woorden over jou. Een van de meest ervaren concertmeester die je maar kunt krijgen. Maar ook over je elegantie van je spel en je toon. Wat maakt nou een man of een vrouw tot een goede concertmeester? Wat moet je daarvoor in huis hebben?
Ik denk ten eerste dat je het heel serieus moet nemen. Dat je de voorbereiding, die moet je heel serieus nemen eigenlijk, voordat je überhaupt gaat spelen. Dus dat gaat over de streken die je bedenkt. De stukken die ga je ook echt bestuderen. Niet gewoon alleen even kijken waar de moeilijke plekjes zitten, je gaat echt wel even wat verder. En daarnaast denk ik dat je als leider van een orkest vooral de gelegenheid moet bieden aan je collega's om mee te doen, eigenlijk. Dus niet alleen voor de troepen uitlopen, maar vooral iedereen de gelegenheid geven om dat samen te gaan doen. Dat lijkt me heel belangrijk.
Ja. Wat zullen we doen? Vooruitblikken op het volgende festival, het Storioni Festival? Of even luisteren naar die van dit jaar?
Ja, dat is
met
allebei leuk.
Een knotsgek idee, ja. Wat jullie hadden om dat lied van de eerder van Gustav Mahler,
ja,
in alternatieve bezetting,
ja,
met z'n allen uit te voeren. Want ja, wie deed het er allemaal mee?
Nou, heel veel mensen. En om heel eerlijk te zijn, dan moet ik even goed nadenken. Ik weet Mark en Bart natuurlijk van de Storioni Trio. Aldo Baarten speelde fluit. Simon Krzyżowicz, daar heb ik heel lang op gezeten voordat ik die naam kon uitspreken. Een fantastische violist uit Polen. Hervé Joulin, geweldige hoornist uit Parijs.
Harmonium zat er ook bij.
Harmonium zat
zaten wij in de sfeer van die privaat opvoeringen van Schoenberg?
Ja, precies.
Ja?
Ja, dat is hem.
Oh,
ja,
dat is hem. Wat
dat
leuk.
Is hem. Ja,
zo'n kleine versie van een, ja, groot werk wat die vrienden van Schoenberg, Alban Berg en allemaal bij hen thuis deden, Zemlinski. En er zat altijd een contrabas bij, er zat altijd een harmonium bij.
Precies.
En het klonk altijd warm en weens.
Ja, precies. Nou, dat is het. En wij hebben dat stuk voor het eerst uitgevoerd met Philippe Herwegen. Maar dat was in Italië en dat was zo bijzonder. En Philippe kon toen niet aanwezig zijn op ons festival, en die heeft natuurlijk erg druk. En dus hebben we Anthony Hermes gevraagd om het te dirigeren. Maximilian Schmid is de tenor. Dus,
In het openingsdrinklied.
Ja, precies.
Daar gaan we.
Daar gaan we.
Three. Oh, Adam, and we have lived.
stringlied van Jammer der Erde. Het begin van, dat is lied van de Erde van Gustav Mahler. In een bewerking, ik vermoed dat dat die kamerbezetting is van Erwin Stein. Laten we zeggen, het Storioni Festival Orkest onder leiding van Anthony Hermes. Opname van Omroep Max van het festival Wouter dit jaar. Prachtig, heerlijk zeg. Ja. Dan kun je het grote werk dus ook spelen met een festivalorkest.
Ja, dat is wel heel leuk. Ik had deze opname nog nooit gehoord trouwens. En ik moet zeggen, als ik er dan nu zo even naar luister, dat ik vooral ook denk aan de omstandigheden waarin de opname tot stand kwam. Want dit was er eentje uit de Storioni Nacht. Dat is altijd de laatste zaterdag, een marathonconcert. En ja, dan zit je met z'n allen eigenlijk een uur of vier op het podium. Met alle repetities ervoor en sowieso het hele festival dat het einde nadert. Dus ja, dit is wel dan een soort van ja, duik in het diepe met z'n allen. Wel
het slaaptekort was niet te horen.
Ja, gelukkig.
Laat ik het zo zeggen.
Ja,
van 18 tot 28 januari in het nieuwe jaar is het nieuwe Storioni Festival. Wat kun je erover zeggen?
Nou, ik denk wederom dat het een heel leuk festival wordt.
Wat is het thema?
Het thema is Beyond Borders. En laat ik het maar even in goed Nederlands zeggen, grenzeloos. En dat is een beetje ingegeven door alle ellende die tot ons is gekomen via de media van alle vluchtelingen. Al die trieste verhalen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest. Wat misschien dan wel grappig is om te vertellen, is dat op het moment eigenlijk dat je zoiets bedenkt, ga je eigenlijk denken van nou, we bellen het AZC in Eindhoven op. Alleen dat bestond niet meer, want het was gesloten omdat er niet voldoende vluchtelingen waren. Dat was dan wel weer een heel aparte ervaring.
Daar hoor je dus heel weinig over in het nieuws, hè?
Ja, precies. Ja, daarom zeg ik het ook even. Yeah. Ja. Maar goed, wat wij doen, we zijn namelijk geen politieke beweging, willen ook helemaal niet politiek bezig zijn. We willen eigenlijk veel meer ja, een culturele context plaatsen rondom vluchtelingen. En dat hebben we gedaan vanuit de historie en ook zeg maar de recente gebeurtenissen. Dus je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan Shostakovich, die weliswaar nooit gevlucht is, maar wel innerlijk gevlucht is in zijn muziek. Je hebt componisten gehad die enorm veel ontvlucht zijn door heel veel te reizen. Maar je hebt natuurlijk ook echt vluchtelingen ja, die op een bepaald moment ja, hun biezen hebben moeten pakken. Omdat ze bedreigd werden op wat voor manier dan ook.
Wat is de meest extreme muziek die gaat klinken?
Meest extreem? Nou, dat zullen ongetwijfeld de premières worden. Alleen, hoe die gaan klinken weet ik nog niet. Want de eerste moet nog in de brievenbus vallen. Dus ze zijn een beetje aan de letterkant.
En wie gaan ze schrijven?
Nou, onder andere Bjarnason gaat voor ons schrijven, wat heel leuk is. We doen een op zich een hele mooie productie. Dit zijn de namen. Naar het mooie boek.
Van Tommy.
Ja. Dat doen we met Tom Jansen, de acteur. Daar kijk ik heel erg naar uit. Even kijken, New Neighbors gaat het een en ander organiseren tijdens de Storioni Grande Parade. Nou ja, het is bijna te veel om op te noemen. Ik wil ook niks vergeten. Het is niet alleen maar extreem, het is vaak ook heel mooi. En er komen geweldige muzici komen ons helpen om 2 weken lang voor u allemaal heel mooie muziek te maken.
18 tot 28 ja. In het nieuwe jaar in het zuiden des lands. Ja. Maar de uitstraling is ja. Veel verder.
Ja, ik hoop het.
Komt
ja.
Ook deze kant van de Rijn op.
Ja, leuk.
Dit is het langzame deel uit het concert voor piano, trio en orkest. Het trippelconcert van Ludwig van Beethoven, het Storioni trio en het Orkest van het Oosten, geleid door Jan-Willem de Vriend.
Ja, dus het is een soort cliffhanger, hè?
Ja.
Langzaam een deel uit het trippelconcert van Beethoven met het Storioni Trio Symfonieorkest, het Orkest van het Oosten onder leiding van Jan en de Vriend. Slank, heel slank van klank.
Ja, en, maar dat moet ook wel, want we speelden op een prachtige, ik geloof, graaf van Edwin Bunk. Dus een fortepiano.
Ja.
En zo'n apparaatje maakt niet zo heel veel herrie. Dus wij speelden op darmsnaren. Dus ja, alles bij elkaar krijg je dan een hele slanke uitvoering.
En Jan-Willem heeft het Orkest van het Oosten...
Ja.
Bijna authentiek laten spelen op moderne instrumenten. Hè?
Ja, alleen bijvoorbeeld trompetten, horens en zo, dat was ook oud.
Geeft meteen een oude kleur.
Ja, en ook echt natuur was dat. Dus natuurhoren en natuurtrompet. Dus was leuk.
Er zijn niet heel veel stukken voor piano, trio en orkest.
Nou,
noem eens een paar.
Nou, er zijn er eigenlijk heel veel. Het Storioni Trio, we spelen er ook heel veel. Ik moet zeggen, ook heel veel in het buitenland. We hebben bijvoorbeeld net Casella gespeeld. Een prachtig Alfredo Casella, een laat romantische Italiaanse componist. Prachtige muziek, wordt helemaal nooit gespeeld.
Ik ken het ook
maar
niet.
Echt heel leuk voor een groot orkest. We spelen bijvoorbeeld ook de beide trippelconcerti van Martinu. Dat is echt hele mooie muziek.
Weet je wat? Kom eens. Martinu.
Martinu. Oké, leuk.
Om te bewijzen wat je allemaal hier vertelt.
Is goed.
Energieke drive van Bohuslav Martinu, zijn concert voor piano, trio en orkest. Georgische Kammerorkest Ingolstadt.
Ja.
Met het Storioni Trio. Dus jullie hebben er heel veel op het repertoire staan. Want die Casella ken ik niet. Deze, ik herken Martinu, maar ik ken het hele stuk niet.
Nee, die worden natuurlijk helemaal nooit gespeeld. Dat is eigenlijk heel jammer. Ook maar meteen een oproepje aan alle artistiek directeuren van, die hier naartoe luisteren. Nee, het is echt leuke muziek. Heel dankbaar ook voor het publiek en voor het orkest. Dus erg leuk.
Aanstaande dinsdag.
Ja.
Het middagconcert van het Concertgebouw is een tamelijk nieuw fenomeen. Vaak in de grote zaal. Aanstaande middag is het in de kleine zaal om 2:00 met het Storioni Trio.
Ja.
Wat staat op jullie programma?
Wij spelen Mendelssohn nummer 2 en Brahms nummer 2. Ja.
Nou, dat is echt om op af te komen. Dat is de meest heerlijke muziek.
Het is geweldig. Ja, het is echt een beetje een soort van alsof je een snoepwinkel ingaat. En alles is mooi, alles is leuk. En het is prachtige muziek.
Ik wens je een mooi concert toe.
Hartelijk dank.
Groeten aan de mannen.
Zal ik doen. En mag ik er nog aan toevoegen dat we het morgenochtend ook spelen in de Doelen om 11 uur.
Morgenochtend in de Doelen, ditzelfde programma.
Hetzelfde programma.
Met het tweede van Mendelssohn en het tweede van Brahms. Met het Storioni Trio.
Klopt helemaal.
En aanstaande dinsdag in de kleine zaal van het Concertgebouw. Deze muziek. We horen nu het slot van het tweede pianotrio van Johannes Brahms met het Storioni Trio. Tot de klok van 17:30. Dan Wouter Plezier met Podium op zaterdag. Vanuit Amsterdam een mooie avond gewenst.
NTR brengt cultuur. Speciaal.